Gemeente, de geestelijke wereld, dat wil zeggen die wereld waarin God woont en troont, waarin zich engelen en duivelen bevinden, zij is voor ons verborgen. Het is overigens ook strikt verboden in de Bijbel om zelf van onze kant met die geestelijke wereld contact te zoeken. Vandaar dat dat woord wat gebruikt wordt voor mensen die dat toch doen, het woord occultisme, ook afgeleid is van het Latijnse woord voor verborgen. Die wereld, die is een andere dan waar wij een plaats hebben. En wij moeten niet proberen om nieuwsgierig in die geestelijke wereld door te dringen. Wij moeten wachten totdat vanuit de geestelijke wereld God zelf zich gaat openbaren. En met wat Hij dan van die kant af tegen ons zegt, daar moeten wij ook genoegen mee leren nemen. Als even soms de sluier wordt opgelicht, want er zijn van die momenten in de Bijbel dat even dat gordijn als het ware wat wordt weggeschoven en je krijgt even wat inzicht. Hoe is het daar aan de andere kant? Wat gebeurt daar? Het meest bekende voorbeeld daarvan vinden we natuurlijk in een Bijbelboek dat in zijn geheel daaraan gewijd is. Het laatste Bijbelboek, de Openbaring aan Johannes. Dan wordt met name vanaf hoofdstuk 4 de apostel oog in oog gezet met de dingen die zich in de eeuwigheid afspelen. Onder andere die grote witte troon die daar staat. En al die schepselen die zich rondom God bevinden. Maar ook in het Oude Testament zijn er af en toe van die momenten dat we even wat te zien krijgen van wat normaal gesproken verborgen is. Denk aan het begin van het boek Job, waar we een blik krijgen in de hemel, waar de kinderen Gods, de engelen, zich verzamelen om verslag uit te brengen van wat ze gedaan hebben. En onder de engelen mag op dat moment ook nog de Satan een plek innemen voor de troon van God. Ik kan denken aan het zesde hoofdstuk van het boek Jesaja. Het roepingsvisioen van de profeet in het jaar dat de koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere op een hoge en verheven troon en zijn zomen vervullende de tempel en de serafs stonden boven hem. Indrukwekkende taferelen. Gemeente, Daniël 10, dat hoofdstuk wat we vanavond voor ons hebben, is ook zo'n hoofdstuk. Het is eigenlijk niet af wat wij vanavond hebben gelezen, want als je de uitleggers leest, dan kom je erachter dat Daniël 10 tot en met 12 eigenlijk één groot visioen is. Daniël krijgt in deze drie hoofdstukken een soort totaal overzicht van wat zich in de komende jaren, in de komende eeuwen, in de komende millennia nog zal afspelen. U hoort dat ook in het eerste vers van dit hoofdstuk, dat het gaat om dingen die zich afspelen in een gezette grote tijd. En de kanttekenaren op de Statenvertaling zeggen, dat is zo'n grote tijd, dat wat vanaf nu nog in Daniël gaat komen, de hele periode omspant van Kores tot aan de dag van de wederkomst. Gemeente, ik zei net, Daniël 10, loslezen is eigenlijk onaf, want het eigenlijke visioen en de eigenlijke openbaring van wat nog gaat komen begint pas in hoofdstuk 11. Wij lezen vanavond dus in feite alleen maar een soort inleiding. Maar er ligt meer dan genoeg stof tot overdenking en tot lering en ook hopelijk tot vertroosting in dit gedeelte. Wij schrijven als thema boven de preek een blik achter de schermen. En we hebben drie gedachten. In de eerste plaats horen we van goddelijke leiding. In de tweede plaats van geestelijke strijd. In de derde plaats van glorieuze triomf. Dus een blik achter de schermen geeft ons zicht op goddelijke leiding, geestelijke strijd en een glorieuze triomf. Uitleggers wijzen erop, gemeente, dat van alle hoofdstukken van het boek Daniël het tiende het meest precies gedateerd is. U leest dat in het eerste vers al, in het derde jaar van Kores, de koning van Perzië. Dat is die man die het besluit genomen heeft om de Joden toe te staan terug te keren naar Jeruzalem. Dus de eerste mensen zijn inmiddels terug naar Palestina, naar Kanaan. Nog nader wordt ons hoofdstuk geduid in vers 4, waar gezegd wordt dat de komst van dat wonderlijke visioen plaatsvond op de 24ste dag van de eerste maand. En u heeft gelezen, Daniël heeft inmiddels 3 weken gevast en zich geconcentreerd op God en goddelijke zaken. Dat is dus vlak na het begin van de eerste maand begonnen, dat hele gebeuren van die vasten weken. Kortom, terwijl iedereen in nieuwjaarsstemming is, is Daniël bezig zich af te zonderen. Terwijl men in Babel bezig is om te vieren dat er weer een nieuwe jaarkring is geopend. En terwijl de Joden, moet u weten, het volk van Daniël zelf, in precies diezelfde tijd ook wat te vieren hebben, want het is ook de tijd van het Pascha. Maar Daniël is niet bepaald in een feeststemming. Waarom niet? Nou, daar zijn verschillende redenen voor. Ik noemde u net de terugkeer van de Joden naar Jeruzalem en omstreken. Kores had toestemming gegeven. Maar als wij alle bronnen naast elkaar leggen, dan moet je daarvan zeggen dat zeker in die tijd nog niet eens zo heel erg veel mensen van die gelegenheid gebruik gemaakt hadden. En Daniël, die zelf heel duidelijk zijn plaats vindt aan het hof in Babel, hij kan niet terug, hij mag niet terug, God wil hem daar hebben, maar hij ziet met leden ogen aan dat de animo bijna ontbreekt en dat mensen helemaal geen heimwee hebben naar het land van de vaderen en naar de plaats waar de tempel ooit gestaan heeft. Nou, dat is om te beginnen zorgwekkend. Vervolgens krijgt Daniël, zo weten we ook uit andere bronnen, voortdurend berichten van de mensen die wel gegaan zijn, dat het daar in Jeruzalem helemaal niet goed gaat. Er is voortdurend sprake van tegenstand, leest u het maar in het boek Ezra, hoofdstuk 4. Terwijl men probeert om de muren van Jeruzalem op te bouwen en de tempel te herbouwen, zijn die Samaritanen voortdurend bezig om de zaak tegen te werken. En daarbij komt ook nog eens, gemeente, dat Daniël zich zorgen maakt überhaupt over de toekomst van dat volk Israël waar hij toe behoort. Ik leid dat af uit vers 12. Alvast even vooruitkijken, als straks die hemelse verschijning bij hem komt en zegt waarom die nou eigenlijk gekomen is, dan heeft die engel het over dat Daniël zich heeft begeven in zijn hart om te verstaan en om zich te verootmoedigen. Dus dat die man in de eenzaamheid zich terugtrekt en dat hij vast geen lekkere dingen eet of drinkt. Hij zalft zich niet. Hij is helemaal bezig zich op God te concentreren. Dat heeft allereerst iets van verootmoedigen, zich klein maken voor God namens dat volk dat zelfs zijn nood helemaal niet peilt. U herinnert zich ook hoe dat de vorige keer is bepreekt in de Bijbellezing over Daniël 9. Als dat volk dan niet beseft wat het nodig heeft, dan zal Daniël zich namens hen verootmoedigen. Maar het is ook om dingen te mogen verstaan. Daniël, die al eerder van God boodschappen heeft gekregen, ook wat er in de komende jaren zal gebeuren, hij wacht in deze periode van zijn leven opnieuw op de stem van hem, die hem geheimen kan openbaren. En gemeente, ligt daar niet een eerste les voor ons in, een voorbeeld, zoals we Daniël natuurlijk veel vaker tot voorbeeld hebben kunnen nemen in de afgelopen Bijbellezingen. Deze man is heel nadrukkelijk bezig met zijn lichaam en met zijn ziel, intens en langdurig met het geestelijk welzijn van zijn volk. Gemeente, wij liggen allemaal wel eens wakker, nietwaar? Je kan allemaal wel eens liggen te piekeren. Je hebt allemaal wel eens iets wat je bezighoudt en wat je terneerdrukt. Wat je ook voelt. Het gaat mij aan. Ik ben er intens bij betrokken. Maar wat voor dingen zijn dat? Dat kan over heel persoonlijke dingen gaan. Dat kan als je voortdurend bij de dokter moet zijn over je gezondheid gaan. Het kan in een tijd van recessie heel begrijpelijk over je werk gaan en over je financiën. Het kan over je gezin gaan. Maar hebben wij wel eens werkzaamheden, gemeente? Ik vraag het mezelf en ik vraag het u. Hebben we wel eens werkzaamheden met de geestelijke nood van land en volk, van kerk en samenleving, van de gemeente, van de jeugd? Hoe zal het gaan in de toekomst? Ook met de kerk. Gemeente, dat zijn dingen waar Daniël weken achtereen mee bezig is. Waar hij zijn maaltijd voor laat staan. Waar hij al zijn gedachten op concentreert. Hij ligt uur na uur op de knieën worstelend om daarvan boven vanuit de hemel duidelijkheid over te krijgen. Alleen wanneer Daniël daar nou zoveel weken mee bezig is, gemeente, dan krijgt hij te maken met een probleem dat ons ook heel bekend kan voorkomen. Want hij is al die tijd bezig met het zoeken van God en het zich bezighouden met God. En er gebeurt 3 weken lang niks. En probeert u zich dat even voor te stellen. Stel je voor, je bent 1 dag ergens intens mee bezig. Je bent 3 dagen ergens opgericht. Je ziet een week ergens naar uit. Mensen die op een uitslag van een of ander onderzoek moeten wachten, die weten hoe lang zo'n week duurt. Maar nou 3 weken bezig zijn met iets wat je hoogste aandacht heeft, wat heel je ziel in beslag neemt, en 3 weken lang, 21 keer 24 uur, gebeurt er helemaal niets. God laat niet van zich horen. Er komt geen stem, er komt geen openbaring, er komt geen verklaring. Zou Daniël, gemeente, nooit in die tijd aanvechtingen hebben gehad? Zou die nooit gedacht hebben, nou, zal ik er maar mee stoppen, want blijkbaar is het Gods bedoeling niet dat hij me wat bekend gaat maken. Het heeft blijkbaar geen zin om nog langer door te gaan. Ik zei, die dingen kunnen ons bekend voorkomen, gemeente. Want hoe is dat met ons als wij bidden om een of andere uitredding uit een tijdelijke nood? Je hebt er 1 keer voor gebeden, je hebt er 3 keer voor gebeden, je hebt er 1 maand... elke avond voor gebeden. En op een gegeven moment dan denk je, ja, het helpt eigenlijk niet. Ik merk helemaal niks. Er verandert ook niets. En stel je nou voor, gemeente, dat een mens die aanvechting bekruipt terwijl die voor zijn bekering aan het bidden is. Misschien dat de duivel dat ook wel eens tegen je gezegd heeft. Hou er nou maar mee op, want je merkt toch dat er geen aandacht voor je is. En dat had je toch ook wel kunnen weten. Wie kijkt er nou om naar iemand zoals jij? Trouwens, wie zegt nou eigenlijk dat die God tegen wie jij aan het praten bent eigenlijk wel bestaat? Gemeente, zo kan een mens van allerlei aanvechtingen krijgen als die aan het bidden is, als die aan het vragen is en er verandert maar niks. Maar daar geeft nou onze tekst leerzaam, maar ook vertroostend onderwijs over. En dat is trouwens niet alleen iets wat Daniel nodig heeft gehad. Je merkt dat bij meer mensen in de Bijbel, dat ze precies diezelfde dingen wel eens meemaken die ik zojuist onder woorden heb geprobeerd te brengen. En die u misschien ook wel bekend voorkomen. Ik moest denken aan een tekst die je vindt in het boek Job. En u kent die tekst ook allemaal wel. Zie ik voorwaarts, zo zie ik hem niet. Schouw ik achterwaarts, zo bemerk ik hem niet. Dat is ook de klacht van Job geweest. Waar is de Heere nou eigenlijk? Is hij er nog wel? Bemoeit hij zich nog wel met mij? En toen ik die tekst vanmorgen opzocht, gemeente, toen viel mijn ogen ineens op iets wat Job erachteraan zegt. En toen dacht ik, hij heeft blijkbaar hetzelfde geleerd als wat Daniel in Daniel 10 heeft geleerd. Weet u wat Job erachteraan zegt? Als hij eerst zegt, ik zie God nergens, waar ik ook kijk, ik merk hem niet. Dan zegt hij erbij, doch hij kent de weg die bij mij is. Hij beproeft mij. En als goud zal ik eruit komen. En daarmee, gemeente, zegt die Job dat God een mens kan beproeven door zich tijdelijk stil te houden. En dat God daar ook hele goede redenen voor kan hebben om een mens niet meteen te geven wat hij vraagt. En niet meteen te antwoorden als hij een gebed opzendt. En we merken trouwens in ons hoofdstuk dat daar inderdaad in dit geval ook een speciale reden achter zit. Ik hoop daar straks vanuit vers 13 nog wat meer over te zeggen. Maar laten we voorlopig als les meenemen dat we niet te gauw moeten zeggen als we uit onze binnenkamer opstaan en weer verder gaan, het helpt allemaal niet. En dat je niet te snel moet zeggen, er gebeurt helemaal niks. Daniel 10, gemeente, wil ons vanavond bijbrengen wat ook een van de kleine profeten al heeft gezegd. Zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen en niet achterblijven. En dan maar blijven aanhouden, eenzame bidders in ons midden. En dan maar tegen je gevoel in blijven doorbidden. Maar wat zeg ik? Niet alleen maar tegen je gevoel in, maar ook met het woord mee. Want je hebt het woord van God mee als je aanhoudt in het gebed. En dan dat woord niet alleen gebruiken om je aan te vuren tot het gebed, maar ook dat woord gebruiken als pleitgrond. Heer, het staat er toch. Hij geeft de wens van allen die hem vrezen. Hun bede heeft hij nimmer afgewezen. Heer, het staat er toch. Wie bidt, die ontvangt. En die klopt, die wordt opengedaan. En wie zoekt, die vindt. Heer, doe het ook uit genade aan mij. Nou, dat heeft Daniël toch ook op zijn tijd, laten we zeggen op Gods tijd, ervaren. Vindt u het niet mooi als dan uiteindelijk antwoord van de hemel komt, hoe Daniël dan ook in dit hoofdstuk weer wordt aangesproken, die mooie term, gij zeer gewenste man. Ik heb daar eens in de grondtekst naar gekeken en daar staat eigenlijk letterlijk man van begerenswaardigheden. En vergunt u mij dat ik daar eventjes voor mezelf wat over mediteer. Wanneer is een mens een zeer gewenst man? Wanneer heeft hij de goedkeuring van de hemel? Als het een mens is vol begerenswaardigheden. Begrijpt u wat daar ook in kan liggen? Een mens vol begeerten, vol verlangens, vol vragen, vol smekingen, die hij leert neerleggen aan de voeten van die God in de hemel. Dan ben je een zeer gewenst man. Dat ziet de Heere graag, jongelui, in ons midden vanavond. Fijn dat jullie er zijn. Als je nou maar zoveel mogelijk vraagt aan de Heere, al uw begeerten, laat ze met dankzegging bekend worden bij God. Want dat hoort hij graag. Je hoeft nooit bang te zijn dat je te veel vraagt en dat je te lang bidt en dat je te hoge verwachtingen hebt. En dat God een keer zegt, ja, maar nou heb je al zoveel gevraagd. Dat wenst de Heere graag, dat je veel van hem verwacht. Want daarmee spreek je niet alleen je eigen afhankelijkheid uit en je eigen armoede. Maar ook dat je van hem verwacht dat hij veel heeft weg te geven en dat hij het ook wil geven. Daar wordt God al in groot gemaakt. Als een mens veel van hem verwacht. Maar let u er eens even op, gemeente, als we nou naar dat visioen gaan kijken. Wat deze zeer gewenste man doet zodra hij oog in oog komt te staan met iemand uit de hemel. Want dat is toch onmiskenbaar. Er zijn allerlei onderdelen in die verschijning die in Bijbelse taal zeggen, dit is iemand die komt rechtstreeks bij God vandaan. Die heeft de glans van de hemel, van de aanwezigheid van God nog aan zich. Onder andere dat linnen waar die in gekleed is, die man, dat goud van Ufas, zijn gedaante als van een bliksem. En wat er allemaal nog meer van hem wordt gezegd, hoe die eruit ziet, hoe die klinkt. En misschien heeft u trouwens bij het voorlezen van die verschijning al zelf gedacht, volgens mij heb ik dat ergens anders in de Bijbel nog een keer zo gelezen. Iemand die eruit ziet als een man, zijn aangezicht als een bliksem, zijn ogen vurige fakkelen, de stem van zijn woorden als de stem van een menigte. Lees vanavond Openbaring 1 nog eens na. Die verschijning van de Heere Jezus aan Johannes op Patmos. Alleen, wanneer ik nu de naam van de zaligmaker gebruik, verwacht u misschien dat we dan ook gaan zeggen, ja, dus deze verschijning hier, dat is al een openbaring geweest van de Heere Jezus voordat hij mens werd. En dat is nou net even een stap te ver, gemeente. Ik kan dat ook wel uitleggen. Kijk, als later die verschijning tegen Daniël gaat uitleggen waarom die zo laat is, waarom die pas na 3 weken is gekomen. U heeft het gelezen, dan gaat hij in vers 13 spreken over tegenstand. Hij is tegengehouden door iemand. En toen heeft hij eerst hulp moeten krijgen van Michaël, een van de aartsengelen. Gemeente, u bent mij toch al wel voor in uw gedachten. Dat we dan niet kunnen denken aan de Heere Jezus. Die is echt niet afhankelijk van welke engel dan ook, om hem als het ware te bevrijden, om hem als het ware verder te helpen. Nee, we moeten hier in deze verschijning aan een gewone, ik zet het dus aanhalingstekens, aan een gewone engel denken. Een knecht van God, een troongeest. Maar ik zei net, let er dan eens even op wat die verschijning doet met die gewenste Daniël. Die Daniël is alleen al van het zien van een knecht van God, zo van de kaart, dat hij iets dergelijks gaat doen als wat later Johannes op Patmos gaat doen. Hij valt op de grond, hij wordt bij wijze van spreken als een dode, hij moet opgericht worden, bemoedigd, versterkt door die engel. Zoveel indruk maakt de aanwezigheid van de hemel op Daniël. En gemeente, als je nou een willekeurige catechizant vraagt, wat vind jij nou van Daniël? Dan is dat toch iemand om tegenop te zien. Dat is een van de grote Bijbelheiligen. Een van die weinige kinderen van God uit de Bijbel van wie je geen enkele zonde leest. En die man, zo onder de indruk van de hemel. Gemeente, laten we die les ook meenemen, want er is in onze tijd best wel veel onheilige vrijpostigheid onder de mensen. Het komt nog wel eens voor dat er zo vertrouwelijk over God gesproken wordt, alsof je het idee hebt dat het gaat om iemand uit de straat. Een vriendje. Gemeente, Daniël 10 herinnert ons eraan dat wij zondaren zijn. En zelfs als een van de meest heilige zondaren maar één engel voor zich krijgt, dan is die helemaal nergens. Laat het ons eraan helpen herinneren, gemeente, dat het daarom zo'n ontzaggelijk wonder is als zo'n zondaar zelf ooit door genade deel mag gaan uitmaken van de hemelbewoners. Dat is een wonder. En vandaar dat niet alleen Daniël, maar ook andere godzalige mensen uit de Bijbel, als ze nog eens een keer zoiets meemaken als dit, of het nou mensen uit de Richterentijd zijn, of Daniël, of Ezechiël, of je hebt het over de vrouwen bij het graf die een engel zien, of je hebt het over Johannes in de Openbaring. Allemaal zijn ze zo onder de indruk dat ze beven. Maar er liggen in het woord van God, gemeente, nou juist van die beloften voor hen van wie God zegt, die voor mijn woord beven. Vindt u dat niet prachtig? Dat dan ook tegen zo'n Daniël dat woord wordt gesproken, wat zo vaak van Gods wegen tot zijn kinderen wordt gezegd. Vreest niet. Gemeente, ik heb u net al gezegd, als we dan ons hoofdstuk gaan lezen, dan vinden we daarin nog niet de eigenlijke boodschap van de engel. Dat gaat hij vanaf hoofdstuk 11 vers 2 vertellen. Maar eerst wordt ons weer een tipje van de sluier opgelicht. Ik zei het in de inleiding al, hoe het nou toegaat in de geestelijke wereld. We hebben net al een les gehad over gebedsverhoring, maar nou eens even over die geestelijke wereld op zich, die wereld van engelen en duivelen. U zegt, dominee, daar hebben we normaal gesproken niet zoveel aandacht voor. En dat moet ook eigenlijk niet te veel aandacht krijgen. Dat vindt u ook niet? Je ziet altijd weer als mensen te veel op dat soort onderwerpen gaan letten, dat het dan gevaarlijk wordt. Ik noemde net al het occultisme van de heiden, die nieuwsgierig en ook uit een soort angst probeert om ergens een vinger achter te krijgen. Maar zelfs in de christelijke gemeente is het wel voorgekomen dat mensen een ongezonde aandacht voor bijvoorbeeld engelen kregen. Je zou daarvan iets kunnen lezen in de Colossenzenbrief van Paulus. In de gemeente van Colosse is dat een dwaling geweest. Contact zoeken met engelen. Dus we moeten er niet te veel op letten. Maar helemaal negeren mag ook niet, want God heeft ons wel bepaalde dingen over de engelen en over andere geestelijke wezens geopenbaard. Dus wat daarvan in de schrift staat, moeten we wel tot ons nemen. En ons hoofdstuk zegt ons dan ook, heb daar nou maar wel oog voor wat er in die wereld gebeurt. Want wat daar gebeurt, we lezen dat hier tenminste, dat heeft wel op een bepaalde manier met ons te maken. Wat die engel doet en die tegenstand die die krijgt. En dat ze met elkaar gaan strijden. En dat er een andere engel bij moet komen. Dat is allemaal in verband met het heil van het volk van Israël. Ik zou ook kunnen zeggen, de strijd die halverwege dit hoofdstuk wordt beschreven, is een heel klein onderdeel van die strijd die al woedt vanaf Genesis 3 vers 15. Het gaat hier over die strijd van het slangenzaad en het vrouwenzaad. En waar wordt die engel dan nou precies door tegengehouden? Dat is een belangrijke vraag die we aan de hand van vers 13 kunnen stellen. Want hij zegt dus tegen Daniël, ja, ik heb 3 weken op onthoud gehad. Weliswaar is vanaf het eerste moment toen je begon te bidden dat gebed in Gods oren doorgedrongen. En ik ben ook meteen gestuurd om naar je toe te komen. Maar ik ben wederstaan door de vorst van het koninkrijk van Perzië. Dat kan niet de koning van het koninkrijk van Perzië zijn, want dan had hij wel zo geheten. U heeft in vers 1 gehoord dat Kores, de gewone menselijke koning van dat land, koning heet. Maar deze figuur heet de vorst van Perzië. U ziet trouwens verderop in dit vers dat die Michaël, die deze engel komt helpen, ook diezelfde titel krijgt. En blijkbaar, gemeente, is die vorst van het koninkrijk van Perzië net zo'n soort wezen als Michaël. Een vooraanstaand iemand. Iemand die achter de schermen een soort leider is van dat koninkrijk van Perzië. En we maken uit de context op, gemeente, dat die vorst van het koninkrijk van Perzië in zijn tegenstand van die engelen op hetzelfde uit is als die menselijke vijanden die zich op dit moment in de buurt van Jeruzalem zo sterk maken tegen het volk van God. Die Samaritanen waar ik het al over had. Die menselijke vijanden in Jeruzalem krijgen achter de schermen gezelschap van een geestelijke medestander die achter de schermen probeert om aan het hof van Perzië een anti-Joodse stemming te kweken. Maar hij is dus niet een gewone dienaar van de duivel. Niet een gewone demon, laat ik dat woord gebruiken. Maar het is een vorst, het is een vooraanstaand iemand in zijn soort. En dat herinnert ons eraan, gemeente, en dat leert de Bijbel ons duidelijk. Dat er ook in de geestelijke wereld rangen en standen zijn. Die zijn er in de wereld hier ook. Je hebt mensen die laag van staat zijn en hoog met eer bekroond. Je hebt rijk en arm, vooraanstaand en onopvallend. Zo is het in de geestelijke wereld ook. De God trouwens van die Michaël ook. Die kom je in de Bijbel veel vaker tegen. In de brief van Judas wordt hij een archangel genoemd, een aartsengel, een hoofdengel. En in Openbaring 12 waar ons het moment getekend wordt dat de Satan uit de hemel is geworpen, daar wordt zelfs gezegd: Michaël en zijn engelen streden tegen de draak en zijn engelen. Dus die Michaël, dat is een soort opperbevelhebber van het leger van de hemel. Maar zulke grote geesten zijn er dus bij de tegenpartij ook. En ik haal maar even aan wat de apostel daarvan heeft gezegd. U kent die tekst toch uit Efeze 6, waar het gaat over de geestelijke wapenrusting. Waar heeft een christen een geestelijke wapenrusting voor nodig? Waarom heeft hij een schild des geloofs nodig en het zwaard des geestes? Waarom moet hij voortdurend bidden? Waarom moet hij de helm der zaligheid dragen? Waar is dat allemaal voor nodig? Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden. Tegen de machten. Tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw. Tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En hier is er een. Hier is zo'n geestelijke boosheid in de lucht. Want u moet er goed op letten, gemeente. De Satan is er niet alleen op uit om individuen te verleiden tot zonde. Hij is niet alleen met u en met jou en met mij bezig geweest vandaag. Maar de Satan, dat is een echte wereldleider, die heeft ook oog voor de grotere verbanden. Die wil ook vat krijgen op een heel land. Op een hele samenleving. Op een hele cultuur. Dus zet hij een vooraanstaande demon aan het hof van de koninkrijken van Perzië. En zoals het later in vers 20 luidt, dan gaat een andere grote demon naar Griekenland om de vorst van Griekenland te worden. En wie heeft de boze in 2013 toegewezen aan het Koninkrijk der Nederlanden? Of was u nog zover niet? Nou, als we wel in die richting doordenken. Ik weet niet precies hoe die duivel heet die achter de schermen van ons land invloed uit wil oefenen. Maar het moet wel een hele brutale zijn. Het moet een bijzonder kwaadaardige, haatdragende, tegen God en zijn gezalfde zijn. Het is trouwens een demon die werkt met toverwoorden. Een heel geliefd toverwoord is autonomie. Je hebt zelf beschikkingsrecht. Niemand heeft over jou te beslissen. Hij gebruikt ook graag het toverwoord emancipatie. Al die ouderwetse rolpatronen van 100 jaar geleden, dat moet allemaal omgekeerd worden, dat is allemaal achterhaald. Een geliefd woord is ook het woord economie. Het liefst laat hij de mensen heel de dag alleen maar praten en debatteren over geld. Antidiscriminatie heb ik hem ook wel eens horen zeggen. Vooral als het gaat over discriminatie op seksueel gebied. Ja, op godsdienstig gebied, dat is weer een ander verhaal. Want mensen die zo bekrompen zijn dat ze de Bijbel willen handhaven, die kun je natuurlijk wel discrimineren. Maar niet omdat die homo is. Dat natuurlijk niet. Scheiding tussen kerk en staat is ook belangrijk. Scheiding tussen publiek en privé, wat je dan wil geloven van de Bijbel en wat je dan zelf ervan waar voor houdt, houd dat dan maar alsjeblieft achter je voordeur. Maar niet op straat en niet in de Tweede Kamer en ook niet op je werk. Ik weet niet hoe die heet, die vorst van het Koninkrijk der Nederlanden. Ik weet wel dat hij een vriend is van Mammon en van Eros en ook van Narcissus. En ik weet dat hij uit is op totale chaos. Daniël 10 vraagt ons vanavond, geliefde gemeente, heeft u daar nog erg in? Hoe komt het dat Nederland zo snel veranderd is, ook in de opvattingen van de gewone mensen in de straat? Hoe komt het dat in een paar decennia ons land veranderd is van een redelijk kerkelijk land, mensen die ook nog veel herinneringen hadden, ook aan een christelijke opvoeding, veranderd is in een toneel vol losbandigheid, atheïsme, onverdraagzaamheid? Is dat alleen maar een kwestie van de media? Is dat alleen maar de verdienste van de homolobby, dat iedereen nou ineens voor het homohuwelijk is? Hebben we dat aan Henk Krol te danken? Is het alleen maar een kwestie van de multiculturele samenleving? Er zijn nou eenmaal veel mensen bijgekomen met andere ideeën en dat is heel snel gegaan. En dan krijg je op een gegeven moment andere opvattingen onder de mensen. Of zien wij vanavond, gemeente, dat er meer achter moet zitten? Niet alleen maar mensen die iets vonden, maar er zat iemand achter die het ze ingefluisterd heeft. En ziet u ook, gemeente, in ons teksthoofdstuk waarom het belangrijk is dat we dat vanavond zien? Want het enige wat een geestelijke macht kan stuiten en wat een geestelijke blokkade kan opheffen, dat is om er een andere geestelijke macht tegenover te stellen. Die ene engel staat tegenover die demon. En dan moet uiteindelijk Michaël, de opperbevelhebber van zijn hemelstrijdkrachten, erbij komen. Want daar kunnen geen gewone mensen tegenop. Daar moeten die speciale knechten van God aan te pas komen. Van het kaliber van Michaël. Maar wanneer komen die uit de hemel om hun kracht te bewijzen? Nooit uit zichzelf, gemeente. Engelen doen nooit iets uit zichzelf. Die moeten altijd overal opdracht voor krijgen. We zeiden van de week op de catechisatie tegen elkaar, was dat met ons nou ook maar zo? Wij doen zoveel dingen ongevraagd, zonder dat God er opdracht voor heeft gegeven. Maar als we nou eens zo getrouw en gehoorzaam mochten zijn, als de engelen in de hemel zijn, worden alleen maar gestuurd, die engelen. En wanneer wordt Michaël gestuurd? En zie, dan ben ik weer terug bij het eerste punt. Als daar een man in Babel 3 weken op zijn knieën ligt, dan komt eerst die eerste engel uit de hemel. En als die zijn opdracht alleen niet kan volbrengen, komt er een tweede achteraan, groter dan hij. Allemaal als antwoord op het gebed van Daniël. Maar dan vraag ik u weer, gemeente, we hebben net tegen elkaar gezegd, die Daniël is een voorbeeldige man voor ons. Hoe die de nood van zijn tijd aanvoelt, hoe die de nood van zijn volk verstaat, de geestelijke nood van Israël. En dat brengt hem op de knieën, dat brengt hem bij God. Desnoods 3 weken lang, al hoort hij niks terug, toch bidden, vasten, aanhouden, pleiten, smeken. Misschien moeten we vanavond wel tegen elkaar zeggen dat we niet meteen elkaar moeten aansporen om dan ook maar net als Daniël te doen. Want verstaan wij onze nood eigenlijk wel? Ik heb me dat zelf ook eerlijk afgevraagd. Misschien moeten we elkaar vanavond eerst maar aansporen om de Heere te bidden om nood. Om het verstaan van je nood. Om het voelen van je eigen nood en die van de gemeente en die van de kerk en die van je dorp en die van je land en die van de wereld. Gemeente, intussen mag het u duidelijk zijn, wij behandelen wel heel ingrijpende en aangrijpende stof. Wat is er allemaal gaande achter de schermen van het wereldtoneel? Je zou dat eens moeten kunnen zien. Nou hebben we even één glimp uit de geestelijke wereld, over één stukje uit de geschiedenis. Wie weet, gemeente, wat zich allemaal afspeelt op dit moment. Rondom allerlei brandhaarden in deze wereld. Maar ook in gebieden als de onze, waar geen oorlog is. En waar toch oorlog is, begrijpt u? Waar gevochten wordt om zielen. Wat zijn we vaak argeloos en onkundig over wat er nou eigenlijk gaande is, ook rondom ons eigen leven. Het is goed, vindt u niet, om daar vanavond eens even zicht op te krijgen en om daar eens met je neus opgedrukt te worden, wat er nou eigenlijk echt gaande is. Ja, maar wat heeft dat al met al voor zin, dominee? Iemand zou kunnen zeggen, ik heb nou wel heel veel dingen gehoord die aangrijpend zijn en ontzaggelijk. Ik zie dat zo voor me, die ene boze engel tegen die goede engel. En daar komt die Michaël bij, samen overwinnen ze hem. Nou ja, hoe ver komt Daniël nou al met dat verhaal over die geestelijke strijd? Het is uiteindelijk, zou je kunnen denken, alleen maar iets waar je bang van wordt. Waar een mens angstig van zou worden. Wat wordt er een hoop gevochten ook achter de schermen. En wat heeft de duivel blijkbaar ook veel macht. Want die liet dan toch maar 3 weken lang die boodschapper van God daar op de drempel staan. Toch, gemeente, is het niet de angst en de vrees waar ik u mee naar huis stuur vanavond. Maar mag ik aan het eind van de Bijbellezing ook nog een andere lijn trekken. En dat is die derde lijn van die glorieuze triomf. 3 dingen in ons hoofdstuk die ons reden geven om met hoop en verwachting ook dit hoofdstuk achter ons te laten. In de eerste plaats wijs ik u erop dat die geestelijke strijd, al heeft die dan 3 weken geduurd, dan uiteindelijk toch maar is gewonnen door de engelen Gods. Er is trouwens een zinsnede in vers 13 die ons daar nog meer over wil zeggen dan er nu ogenschijnlijk staat. Die woorden aan het eind van vers 13, ik werd al daar gelaten bij de koningen van Perzië, kun je ook vertalen met al daar behield ik de overhand. En dat is niet alleen maar de conclusie van Daniël 10... Maar dat is toch doorlopend, gemeente, de conclusie van heel de schrift. Waar goed en kwaad ook op elkaar stuiten. Waar de legermachten van God en de legermachten van de duivel ook met elkaar gaan vechten. Altijd is het met dezelfde uitkomst. God is machtiger. Je moet ook denken aan dat hoofdstuk waar die Michaël aan het eind van de Bijbel opduikt in Openbaring 12. Ook daar wordt uiteindelijk het leger van de draak verslagen. En Johannes geeft in Openbaring 12 een aardig detail over de krachtsverhoudingen tussen die beide legers. Als van de rode draak geschreven staat dat hij bij zijn val, bij zijn zondeval, een derde deel van de sterren des hemels met zich meetrok, dan bedoelt Johannes niet echt de sterren uit de lucht, maar dan bedoelt hij engelen. Die worden in de schrift al vaker vergeleken met sterren. De draak trok, toen hij de duivel werd, een derde deel van de sterren van de hemel. Een derde deel van de engelenwereld werd duivel. En gisteravond mochten de jongste catechisanten zelf het antwoord geven. Op hoeveel duivelen, op hoeveel engelen heb je 1 duivel? Die verhouding, dominee, is 2-1. Tegenover elke dienaar van de Satan staan 2. Je ziet het hier trouwens ook. staan twee dienaren van God. Daarom mogen we zeggen, die duivel is wel machtig, maar God is almachtig. In de tweede plaats, de toekomst van kerk en wereld ligt vast in de raad van God. En dat is ook een goede gedachte om het slot van dit hoofdstuk mee te bekijken. Want kijk, uit hoofdstuk 10 vers 20 zou je kunnen opmaken dat nu wel één bepaalde slag is gewonnen. De vorst van Perzië heeft het nou verloren, maar die engel zegt zelf al, er komt binnenkort een tijd, dan gaat heel dat koninkrijk van Perzië gaat failliet, dan komt er een andere wereldmacht, maar dat nieuwe wereldrijk van Griekenland, van Alexander de Grote, dat staat voor de deur. Die hebben ook weer zo'n vorst achter de schermen. De vorst van Griekenland. Ja, dan begint het weer van voren af aan. Dan vindt u het niet bemoedigend, gemeente, dat God het bij voorbaat al weet en het laat verkondigen. En hoe kan God dat nou allemaal weten? Dat die ene vorst straks ingeruild gaat worden voor die andere en dat de Perzen hun macht weer moeten overdragen aan de Grieken. Niemand weet dat nog, maar de engel van God weet het. Hoe weet hij dat? Dat komt, zegt hij in vers 21, omdat het is opgeschreven in het geschrift der waarheid. Dat is een heel bijzondere uitdrukking. Waar wij normaal gesproken Gods raad mee bedoelen. Alles wat God van tevoren heeft besloten hoe het allemaal zou gaan. Kijk, dat is voor een onbekeerd mens een nare gedachte, nietwaar? Dat er zo'n boek is van waaruit God werkt. Dat er niks buiten zijn wil omgaat. Dat hij niets aan het toeval overlaat. En dat hij alles regeert naar de raad van zijn wil. Maar voor een kind van God is het zo'n troost. God heeft voor zijn troon een boek open liggen, het boek der waarheid. En hij laat niets aan het toeval over. Zelfs in de meest roerige tijden van de wereldgeschiedenis. Zelfs al gaat mijn eigen levensschip door een storm. En gebeuren er iedere dag weer dingen die ik niet aan zag komen. Die ik ook nooit verwacht had. Ik word erdoor overvallen. Ik schrik ervan. Maar als ik in het woord kijk, krijg ik rust. Als ik via dat woord naar die troon kijk met dat boek ervoor, dan mag de ziel wel eens zeggen, rust mijn ziel. Uw God is koning, heel de wereld zijn gebied. Alles wisselt op zijn wenken, maar hij zelf verandert niet. In de derde plaats, gemeente, nog een troostvolle gedachte. Dat in de tijd van Daniël de aandacht vooral nog uitging naar die engelen die God stuurt om zijn volk te helpen en te redden. Maar dat wij vandaag het Lutherlied mogen zingen. Ons staat een sterke held terzij die God ons heeft beschoren. Vraagt gij zijn naam, zo weet dat hij niet Michael of Gabriel heet, de Christus. We hadden net niet genoeg moed om te zeggen, die engel uit Daniël 10, die heerlijke verschijning is dezelfde als de zoon des mensen uit Openbaring 1. Ik durf daar niet een is gelijkteken te zetten. Maar ik mag uiteindelijk wel zeggen, gemeente, u weet inmiddels wel hoe de stand van zaken is. Want die vernederde Christus die wij in deze lijdensweken volgen op weg naar het kruis, is inmiddels verhoogd aan 's vaders rechterhand. En hij is niet alleen die heerlijke verschijning uit Openbaring 1, voor wie zelfs Johannes dood op de grond valt, bij wijze van spreken. Hij is ook dat lam uit Openbaring 5, die iets in zijn hand heeft om het open te doen. De boekrol. Daniël zou zeggen, het boek der waarheid. En hij is vanaf de dag van zijn hemelvaart vast besloten om wat zich dan nog aan vijanden tegen hem keert, of het nou in de geestelijke wereld is of in de mensenwereld, om ze aan hem te onderwerpen. Ik moest denken aan Psalm 72. We zingen het wel eens. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Wat krijgt dat een vreemde klank, gemeente, aan het eind van een preek over Daniël 10. Maar het is toch waar, al zullen ze het veinzend doen, al zullen ze het gedwongen doen, al zullen ze het vloeken doen, maar de vorsten van Perzië en Griekenland zullen zich voor hem buigen. En ze zullen onder zijn voeten verpletterd worden. En u, gemeente, u heeft vanavond een blik achter de schermen gekregen. U heeft gehoord van vijanden en vrienden, van machten en van tegenkrachten. En uiteindelijk van dat hoofd van 's hemels legermacht. Bent u nog een vijand? Zoudt u het niet erkennen en die vijandschap voor hem belijden? Als u ziet hoe goed deze koning het met zijn kinderen en met zijn volk maakt, hoe machtig, hoe overmachtig hij is, zou je nog één dag doorgaan met de dwaasheid om tegen hem in opstand te leven? Nee, die onderdanen van hem, oh, die hebben zo'n benijdenswaardig leven. Nee, ze hebben niet een leven als een vakantiereis. Ze weten van aanvechting, ook als ze bidden. Ze weten van bestrijding. Ze weten dat ze die geestelijke wapenrusting niet kunnen missen. Want er zijn geestelijke boosheden in de lucht. En die hebben het met name op dat volk Gods voorzien. Toch mogen ze, als ze onder het woord zijn, weer eens bemoedigd worden. Want hoeveel geestelijke machten zich ook tegen hen keren, ze hebben de hoogste macht mee. En als God in zijn ontferming naar hen ziet, en dat doet hij voortdurend, en hij ziet dat ze in de moeite en in de strijd zijn, dan wil hij het waar maken. Des Heeren engel schaart een onverwinbare hemelwacht rondom hem die Gods wil betracht, dus is die wel bewaard. Amen.